Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, een hele goede dag. Ik ben jullie zeer dankbaar dat we dit op dinsdag in alle vroegte kunnen opnemen. Want het is zometeen de ontmoeting tussen Van der Plas en Frans Timmermans.
In Den Haag. Hè?
In Den Haag.
Niet in Brussel.
Niet in Brussel. Timmermans is naar Den Haag gekomen, ongetwijfeld met een elektrische bolide, lijkt me zo.
Ja, en waarschijnlijk met een gevolg van een man of 45. Dat was de vorige keer toch?
Of met het vliegtuig, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar goed, dus we nemen dit dinsdag in alle vroegte op. Ik kijk nu naar een... Waar kijk ik eigenlijk naar? Ik kijk naar een boekenkast en daar zit iemand voor. Nou, het is een beetje ondefinieerbaar nog.
Nou hoorde ik Geert Joling bij Vandaag Insight vragen of iemand de verkoper van de dakloze krant was. Maar... kapsel bepaald, daar mag ik ook zijn hoor.
Ja, zal het zijn.
Beetje verwilderd, hè? Ik moet nodig naar de kapper, zie ik.
Een beetje...
Normaal zie ik mezelf nooit, maar nu zie ik mezelf ineens. Ja, dat is schrikken. Schrikken geblazen. Maar ja,
nou ja,
dat er wel meer mensen last van als ze mij zien. Dus,
dat is ook zo. We maken ons op een mooie Europese week, hopelijk, Mike. Heb je er een beetje vertrouwen in dat zowel Feyenoord en als AZ door gaan bekeren?
Dat denk ik wel. Hoewel het bij AZ toch minder is de laatste tijd. De laatste drie competitiewedstrijden natuurlijk heel veel punten laten liggen. Daardoor zichzelf een beetje uitgeschakeld voor plek 2.
Ja.
Net het contract met de trainer verlengd, vernieuwd. En daar komt toch wel wat druk op, denk ik, als dit fout gaat tegen Anderlecht. Want het is natuurlijk ook geen hoogvliegen.
Nee, jij denkt, Valentijn, dat AZ Anderlecht kan verslaan en Feyenoord AS Roma?
Nou, we kunnen altijd natuurlijk. Of het ook daadwerkelijk gebeurt. Ik hoop dat Feyenoord AS Roma verslaat. En dat het voetbal wat Feyenoord voorstaat en wat ze Arne Slot voorstaat en wat zij spelen, dat inderdaad nu over 2 wedstrijden zich wel uitbetaalt. Hè. Vorig jaar is het natuurlijk niet gelukt in die ene wedstrijd, finale van de Conference League in Tirana.
Ja.
Dus ik hoop nu dat het kwartje de andere kant opvalt. En wat AZ betreft, inderdaad, de competitie zijn de resultaten niet dusdanig, maar ze hebben laatst wel Lazio Roma uitgeschakeld. Die staan nu... stijf tweede in Serie A. Nou, als je kijkt naar de Champions League, hoeveel deelnemers Italië nog heeft. Die hebben sowieso nog 3 deelnemers in de Champions League bij de laatste 8. Dus die competitie die is op behoorlijk niveau. Als je dan het nummer 2 weet uit te schakelen, wat AZ heeft gedaan. Die afgelopen weekend ook nog won van Juventus. Dan biedt dat ook wel perspectief, denk ik.
Ja,
nou, het wordt wel heel interessant natuurlijk. Hè? Arne Slot wordt terecht geprezen op weg naar het landskampioenschap. Met heel mooi voetbal, aanvallend voetbal. Maar hij komt wel tegenover Mourinho te staan. En die heeft Peter Bos natuurlijk in de finale van de Europa League in 2017 heel erg dwars gezeten. Hij heeft Slot ook eerder dwars gezeten. Het is wel een aardige test om te kijken wie nou de grote tacticus is. En wat daar gaat gebeuren.
Ja.
Slot in staat is om...
Louis van Gaal heeft hij ook nog dwars gezeten.
Ja, om Mourinho te verslaan.
Louis van Gaal in de finale met Inter Bayern. Dus het is wel een angstgekner voor Nederlandse trainers en Nederlandse clubs.
Ja, maar wat is dan de sleutel? Mourinho heeft blijkbaar de sleutel gevonden om Nederlandse clubs te dwarsbomen. Maar wat is eigenlijk de sleutel om Mourinho te verslaan?
Ja, dan moeten we misschien naar Pep Guardiola. Hè. Die heeft heel vaak gewonnen met hem. Ja. Van hem met Barcelona tegen Real Madrid.
Heeft Slot daar al een beetje op gepreludeerd? Heeft hij al een beetje vooruitgekeken?
Ja.
Ja, moeilijk woord. Het is dinsdagochtend.
Pim gaat zo naar Den Haag.
Over een uur ben je pas welkom in Den Haag. Hè? Oh, ja. Nu gewoon nog even in Nederlands praten.
Heeft Slot er al een beetje op vooruit gekeken wat volgens hem de sleutel kan zijn om die wedstrijd naar zich toe te trekken?
Nou ja, hij zegt dat hij er pas gisteren, maar dan zeg jij ja, dan had jij het moeten weten. Maar ik sprak hem zondag.
Ja.
Toen zei hij van morgen ga ik me erbij bezighouden. Dat was maandag, maar maandag heb ik hem niet gesproken. Maar ongetwijfeld zal hij wel bepaalde ideeën hebben om Mourinho te verslaan. En ja, ik denk dat het heel belangrijk wordt dat je gewoon een goede organisatie... en je krijgt altijd kansen ook tegen ploegen van Mourinho... Alleen ja, je moet wel zorgen dat je niet te snel op achterstand komt. Dat bleek van de week ook weer tegen Torino. Torino die kwam heel snel op achterstand. Ja, en dan is er bijna geen mogelijkheid meer om te scoren tegen AS Roma.
Ja,
maar moet je wel voor oppassen, zeker in het huis.
Marinho is een meesterkind te ontregelen. Ik weet het nog in 2010. Zeg maar die halve finale tegen Barcelona. Van Sneijder ook gehoord. Dan sluipt hij zichzelf gewoon een dag of twee dagen op in zijn videokamer. En dan heeft hij gewoon een systeem. En dat beukt hij ook in de koppen van de spelers. Dat print hij in op een manier. Sneijder zegt, ja, dat heb ik echt nog nooit zo meegemaakt. Zo gedetailleerd. Ja, hij bijt zich helemaal vast in de tegenstander als coach. En vindt iets om het spel van de tegenstander te ontregelen. Ja. En daar zal Feyenoord in tegenstelling tot Ajax in 2017 ook wel een plan B moeten hebben. Want Ajax liet zich echt toen heel makkelijk in de finale van de Europa League naar de slagbank leiden.
Ja, Mourinho is niet van de data. Ja.
Het is geen data-Duitser.
Het is geen de data-Duitser, hè? Dat is een beetje het woord van 2023, Valentijn.
Ja, ja, als je het maar vaak genoeg herhaalt, dan wordt het vanzelf het woord van 2023. Ja. Ja. Nou ja, we gaan het zien. Hè. Waarschijnlijk deze week weer er ook. Ik ben heel benieuwd naar zijn geloofsbrieven die hij gaat overleggen.
Ja,
weet toch over Sven Mislint had?
Ja, zeker. Daar wou ik zo meteen nog even op doorgaan. Maar jij haalde terecht, denk ik, nog even het punt aan van Pierre van Hooijdonk. Heeft opmerkelijke uitspraken gedaan. Wat zeg ik? Is bij Studio Voetbal,
ja,
hè?
Ja, maar daar heb ik nog niks over gezegd.
Nee, maar je zei het voor de uitzending van, daar moeten we het wel even over hebben. Ja, vertel, wat vond je
nou,
ervan?
Ik vind, kijk, ik bedoel, Valentijn zegt ook van stop eens met die complottheorie. Ik ben er ook wel redelijk van. Maar wat Pierre van Hooijdonk deed zondagavond was natuurlijk een enorme complottheorie. Dat uitgerekend de speler die het hardst riep dat ze door wilde voetballen, Davy Klaassen, zeg maar een blessure zou hebben voorgewend. Of in ieder geval zou hebben voorgewend dat hij dusdanig geblesseerd was dat hij het veld uit moest om uiteindelijk een juridisch sterke zaak te hebben. Ja, dit is echt net zulke grote onzin als mensen roepen dat hij daar alleen maar zit vanwege het diversiteitsquotum. Dat is grote onzin. Maar ook deze complottheorie slaat natuurlijk echt helemaal nergens op.
Nee.
En zeker als je daarbij stelt dat hij niet geraakt werd door een baksteen. Nee, dat klopt. Hij werd niet geraakt door een aansteker. Dat hebben we al eerder gezegd, maar waarschijnlijk door iets anders. Hij had een bloedende hoofdwond en dan moet je gewoon het veld af.
Ja.
En als dan blijkt... Als
ja,
jij
maar ja, kijk... Dit bewijst wel dat de voetballerij ook volwassen wordt. Want we hebben nu onze eigen voetbalwappie. Nou, dat is er ook leuk om te constateren.
Ja.
Ja, want, ja, dit gaat natuurlijk helemaal nergens op. Hè. Dit is na corona-wappie, voetbal-wappie. Nou, gefeliciteerd met dit soort complottheorieën. Ja.
Dat is het ook kwalijk?
Ja,
kwalijk. Het is zo vreemd dat het gewoon lachwekkend wordt. Hè. Dat hoor je natuurlijk vaak met wappies. Ja, je neemt ze niet serieus meer. Ja, ik neem Pierre van Hooijdonk best serieus. Maar ja, als hij dit soort dingetjes blijft verkondigen, dan is dat natuurlijk snel gedaan met zijn geloofwaardigheid.
Maar ik denk dat de NOS ook moet oppassen met de geloofwaardigheid. Want misschien moet hij gewoon twee dingen niet meer bespreken. Hij moet het niet meer over Marie Stijn hebben. Want daar kan hij absoluut geen eerlijk oordeel over geven.
Ja.
Die wrok die zit zo gigantisch diep. Maar ook als het over Feyenoord gaat, je moet ook niet vergeten dat Pierre van Hooijdonk de reden is geweest waarom Robin van Persie zo op jonge leeftijd naar het buitenland werd gejaagd. Ja, Pierre staat er bij de supporters, ondanks de enorme bijdrage in 2002 in de Europa Cup, destijds nog UEFA Cup, niet heel erg goed op bij die supporters. Maar je hoeft niet alles te doen om die supporters maar te blijven pleasen. En wat hij over Davy Klaassen deed, dat was natuurlijk alleen maar om bonuspunten te scoren van Feyenoord supporters.
Maar waarom staat hij daar ook alweer niet goed op bij de Feyenoord aan?
Nou, omdat hij een hele slechte relatie had met Van Persie. Die hij trouwens ook in de jaren daarna niet objectief kon beoordelen. Want als je ooit een keer problemen met het Pierre van Hooijdonk hebt gehad, dus Fante en ik mogen nu ook wel oppassen, dan ben je aan de beurt, vroeg of laat. Want dan komt hij een keer terug. Hij is zo rancuneus als de kleren.
Zo, ja. Nou, dat is, ja, ik kan daar niet over oordelen vanuit mijn positie, maar heb jij er nog wat op aan te vullen, Valentijn?
Nee, maar kijk, rancuneus zijn is op zich, kan het soms best wel een leuke eigenschap zijn. En zeker als het grappig rancuneus is. Maar ja, dit gaat wel ver. Zeker als je ziet de strekking, de follow-up van het hele gebeuren met wat er bij Davy Klaassen en bij die wedstrijd is gebeurd. Ja, dan denk ik van ja, dat hoort dit niet thuis. Maar ja, sommige mensen die hebben hele vreemde kronkels in hun hoofd op een gegeven ogenblik. En misschien komt het daar wel vandaan. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er geen minuut over nagedacht.
Nee.
Dat dit aan de orde zou kunnen zijn wat Pierre van Hooijdonk ophut. Maar misschien dat hij veel meer weet dan wij. Maar vooralsnog vind ik het voetbalwapitaal.
Ja, ja. Ik vind het wel kwalijk, omdat je toch aan de integriteit, of in ieder geval twijfelt aan de oprechtheid van een van de eerlijkste spelers uit de Eredivisie. Want wie Davy Klaassen kent, ja, die weet dat dit nooit in zijn hoofd zal opkomen. Van, nou, laat ik er eens even uitgaan. In een klassieker. Ja, die jongen wil dit soort wedstrijden spelen van begin tot einde. En om zich dan te laten gebruiken voor een of ander juridisch steekspelletje. Ja, dan moet je echt niet bij Davy Klaassen zijn. Dus of Pierre is heel...
Nee, hij zat natuurlijk heel goed in de wedstrijd. En dan scoorde die tweede treffer. Dus ja, alle reden juist om wel door te gaan. Dus,
maar dat is vaak bij complottheorieën. Dat je dan ook vaak de logica er überhaupt niet van begrijpt.
Natuurlijk. Nee, of Pierre is heel slecht geïnformeerd. Misschien te lang op Aruba gezeten wat hij zei. Want als je Davy Klaassen een beetje kent, dan komt dit echt niet eens in je gedachten op.
Maar is dat bloed dan ketchup?
Hij was wel op vakantie geweest. Hè?
Wat zei je?
Hij was wel op vakantie geweest, zo te zien.
Ja, dat zei je. Hij was op Aruba geweest.
Was hij wel op vakantie geweest.
Ja. Maar hoe verklaart hij dan dat bloed en zo? Had hij daar ook nog tekst en uitleg over?
Nee, dat bloed was er wel, maar het was geen baksteen.
Nee, maar je zou ook kunnen zeggen van dat is dan misschien ook in scène gezet, hè, door bepaalde krachten vanuit Ajax. Ja. Dat zou toch kunnen, ja.
Maar kunnen we niet beter over Sydney van Hooijdonk hebben?
Nou, dat wou ik zeggen. Dat was hartstikke goed, want dat was mijn eerste stelling. Ja. Of wil je hier nog wat op aanvullen?
Nee, laat het heel graag over Sydney, want daar kunnen we met echt heel veel respect over praten.
Sydney van Hooijdonk kan een Nederlandse topclub aan.
Eens?
Oneens.
Bos moet de nieuwe trainer van Ajax worden.
Oneens.
Eens.
PSV moet alles op alles zetten om Fabio Silva te behouden.
Oneens.
Oneens.
Feyenoord en AZ gaan door in Europa.
Eens.
Oneens.
En De Ligt stopt Haaland af.
Eens.
Oneens.
En dan nog even deze. Ik heb ook wel eens een grensrechter een elleboogstootje gegeven.
Nee, ik heb veel staan vlaggen. Ik heb hem nooit gehad in ieder geval. Nee. Oneens.
Eens.
Ja, nou laten we dan maar even James Last erin gooien. Hebben jullie dat gezien? Constantine Hatzidakis. De elleboogstoot aan de Robertson van Liverpool. Ja, het was een subtiel tikkie was het eigenlijk.
Ja, het was eigenlijk een subtiel tikkie. Alleen die Robertson maakte er natuurlijk heel iets groots van. Want het draaide natuurlijk voor geen meter bij dat Liverpool. En dit was een mooie afleidingsmanoeuvre. En ik moet zeggen, kijk, in de wedstrijd worden ze kapot geschopt en vliegen de ellebogen in het rond. Ja, dan geeft dan deze man een hele kleine, kleine bodycheck. En dan gaat die Robertson zo tekeer. Dan denk ik ook van, dit is gewoon echt om iemand kapot te maken. En staat wel buiten kijf dat die man gewoon zijn handen thuis moet houden natuurlijk.
Ja, want hij is wel voorlopig uitgesloten van het vlaggen van wedstrijden door de FE. Dus er wordt wel onderzoek gedaan naar zijn handen in elk geval.
Ja, dat vind ik wel echt heel... Volgens mij probeert deze man hem af te weren en te roepen van, ja, weet je, volgens mij is er echt van geen enkele opzet sprake. Dus ik vind dit onderzoek een beetje overdreven. En ook dat hij van wedstrijden wordt gehaald. Dus.
Ja, het was een irritatie wat hij dan op deze manier uit. Het werd overigens 2-2 in die wedstrijd nog. Liverpool had hem ook nog naar zich toe kunnen trekken.
Ja, moeten trekken.
Ja. Heel even over De Ligt, hè. Want wat verwacht je van die wedstrijd?
Heb je die goal gezien?
Een kanonskogel.
Ja,
was het.
Weer een geloze goal. Ja. Dat je hem niet beter kunt raken tegen Freiburg. Ja, dat wordt een hele, hele interessante natuurlijk. En Fantijn weet dat beter dan ik. Maar volgens mij heeft Matthijs De Ligt met Nederland zelf al ook al tegen Haaland gespeeld. En dat ging hem toen best goed af.
Nou ja, toen was hij wel levensgevaarlijk hoor. Toen schoot hij volgens mij ook nog een bal op de paal of op de lat.
Op de lat, ja, dus, volgens mij.
Ja, de man is zo snel. Alleen het punt is, Manchester City speelt natuurlijk heel erg aanvallend. En nu moet hij het in de kleine ruimte. En zou je denken van, dat wordt allemaal minder met hem. Maar ja, het aantal goals is natuurlijk schrikbarend hoog. Wat hij op dit moment al heeft gescoord. Ik geloof dat hij nu op een gemiddelde zit dat hij richting de 60 gaat.
Ja, hij heeft geloof ik 30 doelpunten in 27 wedstrijden gescoord in de Premier League.
Ja, en dan met de internationaal er nog bij en dergelijke. Schijnt hij op 60 te kunnen uitkomen. Als ze in de dingen blijven natuurlijk. Als ze in de beker, in de FA Cup en in de Champions League blijven. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. En dus schijnt hij het ook wel in de kleine ruimte te kunnen. Maar heb hem gezien tegen Everton. Bij die wedstrijd was ik toevallig. Ja, en toen schoot hij geen deuk in een pakje boter. Dus kijk, het moet ook mogelijk zijn om hem gewoon op nul te houden door de licht. Alleen ik denk wel dat er meer nodig is dan alleen Matthijs de Ligt.
Ja. Ja, nee, dat is ook zo. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Hè, dat het een team effort moet zijn om Haaland af te stoppen. Ja, de enige die misschien een beetje in de schaduw van Haaland kan staan is Dallinga. Oh,
ik dacht Sidney van Hooijdonk.
Ja, nou ja, inderdaad. Ja. Maar Ligt is toe over van Hooijdonk. Denk je dat hij dat niveau aan kan? PSV? Ja. Of
ik weet niet of hij onmiddellijk een basisspeler is, maar ik denk dat het wel een heel nuttige speler voor een topclub kan zijn. Is het als breekijzer, is het als tweede spits? Ik zie wel heel veel scorende kwaliteiten. En ik vind het knap dat hij bij Heerenveen, want die draaien geen bovengemiddelde seizoen, dat je zou kunnen onderscheiden.
Is hij beter dan Brobby, volgens Van Basten?
Op dit moment wel. Ja. Ja, ja, Marco van Basten die heeft dit natuurlijk al veel eerder aangegeven. Want nu is het makkelijk om dit te zeggen. Maar dat moet ik Van Basten nageven. Die heeft dit al veel eerder geroepen. Dat het waanzinnig was. Dat Ajax Brobby voor dit bedrag heeft teruggekocht. Ja, en dat zou je wel steeds meer gaan zeggen. Aan de andere kant, Brobby is jong. Staat nog langer onder contract. Geeft de jongen ook wat meer de tijd. Maar dat hij aan zichzelf moet werken. En aan zijn fysiek moet werken. Dat is wel duidelijk.
Ja, is dat het eerste wat de Mietz... Ja, Valentijn?
Ja, dus wat ik bijzonder treurig vind, is dat nu dit de tweede trainer is die het gewoon openlijk vertelt. Waarschijnlijk is het ook al in de jeugd, want Erik ten Hag is nou, het zijn eigenlijk drie. Erik ten Hag is natuurlijk mee begonnen. Over het klagen over zijn fysiek van Bobby en zijn arbeidsethos. Daarna kwam Schreuder. Dat werd dan minder serieus genomen omdat Schreuder niet gepruimd werd door de achterban. En nu John Heitinga is nummer drie in de rij. Ja, ik denk dat de speler dan toch wel bij zichzelf te raden moet gaan. En wat Van Basten zei over die transfer, ja, dat heb ik ook nooit begrepen. Als iemand zo graag bij je weg wil om geld te verdienen, nou, dan zou ik hem ook nooit terughalen. Hmm. Zou ik ook zeggen, zoek hem maar uit. En zij weten veel meer van Brobby, hè, want zij hebben wel alle data. Daar heb ik niet eens een data-Duitser voor nodig. Maar alle data over Brobby, en die blijkt toch heel erg tegen te vallen.
Ja, wat wel voor Brobby pleit.
Absoluut topniveau je staande te houden. 90 minuten per wedstrijd en drie wedstrijden in de week. Kijk, de man is ingevallen tegen Feyenoord en weer licht geblesseerd geraakt. Zat op de bank, maar was niet volledig fit. Is ook weer niet ingevallen. Ja, je zou zeggen, je hebt wedstrijden nodig om helemaal fit te worden. Maar als je iedere keer geblesseerd bent, ja, dan wordt dat natuurlijk een moeilijk verhaal.
Ja, wat wel in het voordeel van Brobby pleit. Er was een moment in Oostenrijk dat zeg maar, de transfer van Brobby naar Ajax afgerond zou worden. En toen kwamen Van der Sar en het management van Brobby er niet goed uit over de fee voor de manager. En toen heeft Ten Hag last minute geprobeerd om deze deal te kapen en Brobby naar Manchester United te halen.
Zo.
Dus Ten Hag had ook dat gevecht, dat fitheidsgevecht met Brobby. Maar zag wel de kwaliteiten om hem naar Manchester te halen. Dus iedereen ziet in hem, nou, ik heb al eerder gezegd, wel een Lukaku light. En ja, dat zal er ooit een keer uitkomen. En als dat er niet uitkomt, is het zoveelste talent dat nooit heeft gebracht wat erin zat. Dus ik hoop echt dat Brobby ooit het licht gaat zien en dat hij keihard gaat trainen.
Ja, want als je dan Valentijn Giménez ziet voetballen weer, ja, het is tegen RKC. Maar hoe bepalend je als spits kan zijn voor het aanvalsspel van Feyenoord, dan is het contrast toch wel heel schrijnend. Die hebben gewoon hun spits gevonden. Hopelijk, nu zit je al in een fase dat je zegt, hopelijk blijft hij nog één of twee seizoenen.
Ja, ja. En dat na een paar wedstrijden. En ook qua leeftijd. Giménez is volgens mij ook pas 21 jaar. Dus het is gewoon een hele jonge spits. En ja, als ik als Spaanse topclub of Spaanse subtopclub in Nederland moet gaan kijken naar een spits, dan kom ik bij Giménez uit en dan kom ik niet bij Brobby uit. Nee. Dat is natuurlijk wel eeuwig zonde, want de man heeft gewoon in alle vertegenwoordigde nationale jeugdelftallen gezeten. Opgeleid bij Ajax, ja, daar verwacht je gewoon meer van. Maar het zit misschien ook wel een beetje in de familie. Wat was het, Mike? Zijn halfbroer bij AZ.
Lucas.
Die naar PSV ging, die heeft het uiteindelijk ook niet gered.
En ook een getalentvolle voetballer was
zeker,
dat, hè?
Zeker, ja. Ja. Maar over die Giménez, dat is echt, ik vind het op dit moment, er staat geen maat op in de Eredivisie. Maar het bijzondere vind ik wel dat Slot aan het begin van de competitie om en om deed met Danilo. Terwijl een heleboel mensen, waaronder volgens mij ook collega Van der Kraan, al zei van ja, weet je, Giménez, dat moet toch je eerste spits worden. Nou wil ik niet heel veel kritiek op Arne Slot hebben, want die doet het best aardig op dit moment. En die gaat in één rechte lijn op de landstitel af, dus die doet het geweldig. Maar eigenlijk vind ik dat wel heel merkwaardig, dat hij nog zo lang heeft vastgehouden aan Danilo.
Ja, maar dat is niet zo merkwaardig, Mike. Want dit heeft hij ook direct al gezegd. Deze Jiménez, die kon hetzelfde als Robbie, die kon gewoon geen 90 minuten het spel spelen wat hij voor ogen had. Daar was hij conditioneel gewoon en fysiek niet toe in staat.
Dan kun je toch wel elke wedstrijd met hem beginnen en dan beginnen met 3 kwartier, nee, dan een uur. En
zij vonden het gewoon veel handiger om heel langzaam op te bouwen. En Danilo, die conditioneel wel fit was en die het wel kon opbrengen om een tegenstander kapot te spelen. En kapot te lopen eigenlijk. Daar gaf hij op dat moment de voorkeur aan. En hij heeft altijd gezegd, het is een uitstekende spits. Alleen op dit moment kan hij niet 90 minuten leveren. En ook zelfs geen 45 minuten in de beginfase. Mm-hmm. Van wat ik vraag van een spits in mijn systeem. Dus ik vond, daar heeft hij eigenlijk ook vanaf het begin heeft hij open kaart gespeeld. En heeft hij ook gezegd, uiteindelijk zal die spitspositie in de plooi vallen. En dan zien we wie er de eerste of tweede man gaat worden. Ja. En als Danilo gewoon veel vaker had gescoord, had Danilo gewoon de eerste man gebleven. Maar ja, Jiménez die heeft zich wel ook fysiek zodanig ontwikkeld dat hij het spel aan kan wat de Slot wil spelen. Ja,
wordt nu geroepen Benfica, hè, dat geïnteresseerd zou zijn. En daar kan ik me wel echt heel erg veel bij voorstellen. En ik denk dat Feyenoord de hoofdprijs gaat incasseren.
Ja, want die staat nog wel even onder contract.
Moet Benfica wel eerst zijn spits verkopen. Daar speelt nu de spits van het Portugese nationale elftal. Als ze die verkopen, dan zou hij misschien wel een goed alternatief kunnen zijn.
Ja, dat is een data-Duitser, Roger Schmidt. Die moet overigens tegen Inter spelen in de Champions League. Dus benieuwd hoe deze favoriete trainer van Valentijn het gaat doen daar. Mike, Mislim Tat, de andere data-Duitser, die gaat deze week tekenen. Is dat de verwachting?
Dat is de verwachting. En het zou me niet verbazen als dat vandaag, we nemen dit dinsdagochtend op, dat er vandaag al getekend wordt. Er is een mondeling akkoord, dan moet het nog op papier gezet worden. Bij de juridische afdeling van Ajax kan dat soms wat langer duren dan de bedoeling is. Maar het streven is om hem dinsdag te presenteren. Dat zal gewoon door middel van een persbericht gaan, denk ik. Er zal geen hele grote persconferentie belegd worden. Dus ja, ik verwacht vandaag of morgen.
En heeft Valentijn, schreef jij nou in jouw column dat Mislim Tat ook nog ooit Bos heeft benaderd?
Ja, bij Fouwers dat, ja.
Ja.
Bos was ontslagen bij Lyon. Alleen dat kwam te snel na zijn ontslag bij Lyon. En Bos heeft daar niet op ingegaan. Dus, maar Mislim Tat zag het blijkbaar wel zodanig zitten in Bos dat hij hem goed genoeg vond voor Fouwers Stuttgart. Nou, dan zou je denken 1-1 is 2. Als je hem goed genoeg vindt voor VfB Stuttgart, dan vind je hem waarschijnlijk ook wel goed genoeg voor Ajax. Maar ja, maar ik weet er ook veel van. Maar ja, de panelen zijn wel aan het schuiven in Amsterdam wat dat betreft.
Nou, Mike, welke kant schuiven de panelen op?
Ja, het lijkt erop, en dat schrijft Anton ook in zijn column, dat Heitinga toch wel de beste papieren heeft. Intern is er heel veel lof over de werkwijze van Heitinga. Er is weer de duidelijkheid die er onder Ten Hag ook was. Alfred Schreuder was meer van verantwoordelijkheden geven aan de spelers. Nou, daar heeft hij op een gegeven moment ook een gigantische clash met Daley Blind over gehad. Die vond dat de touwtjes gewoon veel strakker moesten worden aangetrokken. En Heitinga, ja, dat was al in een eerder stadium, maar ook bij jonge Ajax. Ajax ziet in hem wel een hele toekomstige toptrainer. Nou, toen kwam Dusan Tadic daar afgelopen zondag in de mixzone overheen. Tegenover de schrijvende pers stond daar met een aantal collega's. En eigenlijk, je gooide een kwartje in Dusan Tadic. En die begon te ratelen. En dat was een grote lofzang over John Heitinga. En dan kun je zeggen van ja, Tadic is over de top en die brengt niet wat hij moet brengen. Maar Tadic is Tadic. En als je naar zijn statistieken over de afgelopen jaren kijkt, is hij heel belangrijk. Speelt volgend jaar ook gewoon nog bij Ajax. Heeft nog een contract voor 1 jaar. Dus zo'n mening is wel heel zwaar wegen.
Maar Tadic was ook heel lovend over Schreuder.
Dat was hij. Hij heeft daarbij wel aangegeven dat hij nooit heeft gepleit voor Schreuder, maar omdat hij dezelfde zaakwaarnemer had, dat die link wel altijd is gelegd. Hij zegt, ik ben daar nooit over gevraagd. Dat is een keuze van de club geweest. Dus dat zou uit de koker van Hamska en Huntelaar zijn gekomen. Mm-hmm. Maar nu, ja, die kop die zegt alles, denk ik. Heitinga moet aanblijven. En ja, dat is een Er is geen woordservice bij.
Ja, nee. Maar goed, hij gaat er feitelijk uit. Ja, hij is natuurlijk aanvoerder en een belangrijke speler in Amsterdam. Maar hij zou er niet over moeten gaan, toch?
Nee, daar gaat Edwin van der Sar over. Maar dat weet Van Aanderen weer beter. Ik denk dat Van der Sar er precies zo over denkt.
Ja, want zit daar nou nog steeds wrok bij Van der Sar over Peter Bos? Of is het gewoon zijn objectieve mening dat hij Bos niet goed genoeg vindt voor Ajax?
Nou ja, wij denken dat het om wrok gaat. Hè, dat hij niet over zijn schaduw heen kan stappen. Maar ja, wat ik er een beetje van hoor, is dat Edwin van der Sar zelf volledig van overtuigd is dat Peter Bos geen Ajax-trainer is. En hij heeft het heel goed gedaan in dat jaar dat hij bij Ajax heeft gespeeld. Of heeft getraind, maar niets gewonnen. En wat Van der Sar ook vindt van een Ajax-trainer, die gaat niet naar de directie en stelt de directie een ultimatum van hij eruit of ik eruit. En Bergkamp zat toen heel hoog in de boom bij Ajax, ook in de organisatie. Dus voor Edwin Van der Sar schijnt Peter Bos gewoon no-go te zijn. Ja, en dan ben je uitgepraat, want Edwin Van der Sar, die is degene die erover gaat. En die bepaalt in principe nu de lijn. En dat zal hij samen met Sven Mislintat gaan doen. En Klaas-Jan Huntelaar. Over de aanstelling van een hoofdtrainer. Hebben zij alles te vertellen. En ja, dan is Edwin Van der Sar natuurlijk wel degene die de meeste autoriteit inbrengt. En die zal ook met Jan van Hals, de commissaris, en met Mislintat hebben afgesproken dat... Wat ik er dan van begrijp, dat voor hem John Heitinga een kandidaat nummer 1 is om volgend jaar trainer van Ajax te zijn.
Ja, voor die wedstrijd tegen Feyenoord was het natuurlijk heel opvallend dat Heitinga, zeg maar, duidelijkheid eiste. Nou ja, die kwam er heel snel op heel veel gebieden. Jan van Hals kwam als voetbalcommissaris. Nu wordt die komst van Mislintat afgerond. Maar Heitinga zei afgelopen zondag ook dat er over zijn positie snel duidelijkheid zou komen. Ja, daar heeft hij waarschijnlijk... Zeg maar, dat heeft hij geconcludeerd uit het feit dat de nieuwe technisch directeur snel zou komen. Maar ik denk dat hij zich ook wel heel sterk voelt. Want hij zei ook van, ja, jullie kunnen me eigenlijk pas beoordelen en veroordelen als ik een keer met mijn eigen staf heb mogen werken. Nou weet ik wel dat hij heel tevreden is over de inbreng van Dwight Lodewegers. Mm. En met mijn eigen selectie. Ja, Heitinga is ingestapt. Maar ook dit heb ik al een keer of 13 geroepen in deze podcast. Hij heeft geen seizoensvoorbereiding gehad. Hij heeft geen trainingskamp in de winterstop gehad. Hij moet echt roeien met de riemen die hij heeft. En dat zijn best nog wel goede riemen, want die selectie is natuurlijk best aardig.
Nou, Tadić noemde het, je vroeg het aan hem, hè, de slechtste selectie waarin hij heeft gevoetbald bij Ajax.
Ja, en dat draaide hij aanvankelijk een beetje omheen. En toen uiteindelijk zei hij van, ja, maar iedereen ziet dit wel. En dat is ook geen geheim. En ja, Tadić is in 2018 gekomen en dit is gewoon verreweg de minste selectie waarmee hij werkt. En hij haalde ook een aantal voorbeelden aan, want Tagliafico was een wisselspeler. Die had nu natuurlijk elke wedstrijd van begin tot einde gespeeld. Per Schuurs, waarvan alles op viel aan te merken, die had nu waarschijnlijk ook gewoon heel veel speelminuten gemaakt. Mascarui had verlengd kunnen worden, Gravenberg had verlengd kunnen worden.
Maar die wilde toch dat plan met Bayern, die zat toch sowieso wel...
Die zat ook, zeg maar, in de tijd van Overmars al op die lijn, maar Overmars had dat soort types misschien toch nog kunnen bewegen om een jaar langer te blijven. Dat Mascarui, ja, die doet het natuurlijk heel goed bij Bayern, maar bij Gravenberg was dat misschien geen heel slecht idee geweest. Hoewel er ook vanuit Engeland volop belangstelling voor hem schijnt te zijn.
Maar is het niet want Ajax is op dit moment een hele fragiele club. Hè? De selectie is niet op de sterkte die het zou moeten zijn. Er komen nu mensen bij de club waarvan moet afvragen wat die kunnen toevoegen. Moet je dan niet juist een hele ervaren coach hebben die vanuit zijn eigen ervaring die club op een rustige manier kan, of de selectie op een rustige manier kan aansturen?
Ja, ik denk wel dat Peter Bos een hele goede coach zou zijn. Alleen, ja, je moet ook in een team samenwerken. En Van der Sar is ook onderdeel van dat team. Ja, als je op voorhand weet dat het slaande ruzie wordt. Mm. Bloedbonje. Ja, dan kun je er misschien beter niet aan beginnen. Ja. Ik denk ook, wat Van der Sar zegt, dat Edwin Van der Sar gewoon niet over zijn schaduw heen kan stappen. Waarbij ook aangetekend dat ook met Peter Bos heb je natuurlijk geen enkele garantie dat het wel goed gaat.
Nee.
Dus ja, dat vertrouwen in Heitinga is denk ik heel veelzeggend.
Ja.
Maar over zijn werkwijze van de afgelopen jaar.
Ja, maar snap je dat punt, Valentijn? Dat je zegt van, ja, bij zo'n fragiele club moet je juist een hele ervaren trainer neerzetten?
Ik ben het met je eens. Er zijn alleen twee punten. Ik bepaal het niet. Ik zou het wel
belachelijk, hè?
Ja. Ja. Ben jij niet voor die RVC gevraagd eigenlijk?
Nee, niet bij Ajax niet, nee.
Oh, waar wel dan?
Wel thuis.
Maar niet bij ADO?
Westlandia.
Niet bij ADO?
Nee, bij ADO ook niet. Oh. Nee, heb je helemaal niks te zeggen. Ja, dat ook. Okay. Investeren.
Oh, je zit thuis bij de Raad van Commissarissen. In je gezin.
Ja, nee. Maar nee, ik heb... kijk, het gaat natuurlijk niet om mijn voorkeur. Maar als iemand aan mij vraagt van wat vind jij het beste voor Ajax? En dan met de wetenschap die ik heb. En ik heb natuurlijk veel minder wetenschap dan Edwin van der Schor. Laat ik dat voorop stellen over wat daar allemaal intern gebeurt. En hoe de hazen daar exact allemaal lopen. Maar dan zou ik denken van, ik ga voor Peter Bos. Dan hou je een hele hoop rumoer hou je weg. En je geeft John Heitinga de kans om 2 jaar mee te lopen met een ervaren toptrainer. Om hem dan door te schuiven naar de hoofdpost bij Ajax. Maar zo wordt er niet gedacht. En ja, dan kom je in een nieuwe werkelijkheid terecht. En dat is misschien dat John Heitinga gewoon doorgaat als hoofdtrainer. Ja, en dan ga je dat beoordelen. Dus kijk, dat zijn eigenlijk twee sporen die je volgt.
Ja, wat wil jij nog zeggen, Mike?
Ja, staat Peter Bos bekend als een tacticus. Ik vond het in ieder geval niet heel tactisch om afgelopen maandag bij Rondo te gaan zitten. Of vorige week maandag en afgelopen zondag bij de NOS. Omdat je de indruk wekt dat je met een bepaalde campagne bezig bent. Nou, hij heeft het zelf uitgelegd als zijnde van ik krijg dat verzoek echt te pas en te onpas. En ik heb nu besloten om 1 weekje lang alle mediaverzoeken in te willigen. Of een aantal mediaverzoeken in te willigen. Maar het rare is dat toen Schreuder zeg maar op de WIP zat. Toen wilde hij niet over de positie van Ajax praten. Want dat vond hij oncollegiaal. En het rare vind ik dat hij nu wel, terwijl Heitinga dus gewoon op die positie zit en heel duidelijk zijn ambitie kenbaar heeft gemaakt van ik wil namelijk gewoon door als trainer bij Ajax, dat hij wel zo openlijk solliciteert. En dat verbaast me wel.
Ja, maar ja, Heitinga zit natuurlijk niet echt op de WIP, hè? Het is ook gewoon de vraag van welke kant
Heitinga zit in die zin wel op de WIP, want hij is wel of geen hoofdtrainer volgende
week. Ja. Ja, nee, exact. Vind jij dat ook, Valentijn, trouwens, of niet?
Of de hoofdtrainer op de WIP zit.
Nee, maar ik bedoel, kijk, want laten we wel wezen. Heitinga heeft natuurlijk ook bij jou in de krant ook kenbaar gemaakt dat hij graag als hoofdcoach wil blijven bij Ajax. Dus dat je opkomt voor je eigen carrière. Even los van hoe de situatie dan bij een club is. Ja, dus hij wil waarschijnlijk gewoon heel graag Bos. Wat vind jij? Moet je dan rekening houden met het feit dat...
Ja, ik denk dat hij ook heel graag wil, ja. Ik las ook een verhaal dat hij het heerlijk vond om met zijn vrouw in het bos te wandelen. En met zijn kleinkinderen bezig te zijn.
En we smaken naar vanavond.
Als je naar Spanje gaat of naar weet ik waar heen, naar een buitenlandse club. Wat is er heerlijker dan om bij Ajax, dicht bij je familie, dicht bij je gezin. Geweldig allemaal natuurlijk.
Ja.
En dan kan je ook nog bij de club met de meeste armslag in Nederland werken. Dat is fijn. Dat begrijp ik wel. Maar wat Mike net zegt over dat solliciteren. Ja, dat komt natuurlijk heel vreemd over. Mm. En je kan ook nee zeggen tegen een televisieprogramma. Ook als je afspraken hebt staan. Want dat gebeurt wel vaker. Dat je zegt, het lijkt me nu niet verstandig om daarop in te gaan. Want ja, dan moet ik weer hetzelfde riedeltje af... noem je dat?
Afdraaien.
En er is niks nieuws gebeurd in de tussentijd. Hij is niet gebeld. Wat natuurlijk ook opvallend was, was dat Jan van Halst al wist dat hij zou worden benoemd als commissaris van Ajax. En die met geen woord over heeft gesproken met Bos. Ik ook van, als je Bos echt wil hebben, dan praat je daar in ieder geval wel over. Hoe sta jij er precies in?
Bos spreekt wel goed Duits. Hè? Met Mislintat. Ik weet niet wie dat Deutsch van Heitinga is.
Zeer goed.
Ja? Oog? Oké. Nou, dat wordt allemaal vervolgd. Of wil je er nog iets aan toevoegen?
Nou, wat ik wel wil zeggen. Peter Bos hecht er heel veel waarde aan om in Nederland aan de slag te gaan. Maar datzelfde geldt natuurlijk in feite voor John Heitinga. Zijn zoon Lennox speelt in de opleiding van Ajax. En de komende 4-5 jaar zal wat duidelijk worden of dat echt zo'n groot talent is als hij nu lijkt. En of hij ooit Ajax 1 gaat halen.
Ja,
daar wil je natuurlijk ook niet mee het Marcel Keizerpad bewandelen. Nee. Dat is via Sporting Lissabon de zandbak in. Dus ik denk dat John Heitinga er ook heel veel waarde aan hecht om nog lang bij Ajax te blijven.
Ik wil wel even zeggen dat ik helemaal geen waarde hecht aan dat hele familieverhaal. Hè?
Nee, dat snap ik. Ik zat al te denken.
Dit gaat natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Als het dadelijk wordt gezegd dat ik zeg van het is juist goed vanwege de familiebanden om bij... om bij Ajax te blijven of bij Ajax te tekenen. Dat gaat natuurlijk nergens over.
Nee.
Dat Ajax staat op zich en die is belangrijker dan Bobby Lennox van Bobby Lennox Heitinga. Nee, hoe heet die? Lennox Heitinga.
Lennox.
En die Lennox.
Nee, Bobby Lennox, oude speler van Celtic. Ja. Lennox Heitinga of mevrouw Borst die graag wandelingetjes maakt in het Apeldoorn.
Schijnt dat Edson Alvarez ook nog 2 jaar wil blijven. Omdat
Jongens, weet je, ik zit te denken, als jij de kans krijgt om lekker in Spanje of Portugal te zitten, of Zuid-Frankrijk of Italië. Nou, daar neem ik liever mijn gezin mee naartoe dan dat ik in de Apeldoorn...
Met gezin.
Nou ja, of zonder als het nodig is, dat weet ik niet. Hè,
het is voor jou jammer dat er geen profclub in Zeeland zit.
Ja, nou, dat was wel makkelijk geweest, ja. Nog even PSV. Ja. De eerste helft was nogal slecht, hè, tegen Excelsior.
Transfer voor jou naar Duitsland niks, Pim.
Wat zeg jij?
Transfer voor jou naar Duitsland
nou,
is dat
niks. Nou, dat zou mij best goed uitkomen, ja, om nu een transfer naar Duitsland te maken. Ja, leuk man, Berlijn daar. Hartstikke mooie omgeving. Maar PSV, de eerste helft, dat was echt armoedtroef.
Ja, dat vond ik. Ik vond dat ze het in de slotfase aan de hand van Xavi, vanaf het moment dat hij van de linkerkant kwam, gaf hij PSV natuurlijk weer de power en de klasse die het nodig had op dat moment.
Prachtig assist ook, hè, buitenkantje.
Precies, PSV won met 4-0. En om toch ook even wat kritiek op Heitinga te spuien, dat vind ik wel. Kijk, het was prachtig dat hij Silvano Vos en Mika Gods hun debuut gunde. Maar Ajax had natuurlijk in die wedstrijd tegen Fortuna wel op veel meer doelpunten moeten jagen. En na afloop werd er geroepen van Brobby, ik hoefde hem niet in te brengen. Het was niet noodzakelijk. Ja, ik vind dat het wel noodzakelijk was. Want ook die tweede plaats wordt gewoon beslist op doelsaldo.
Ik heb het idee dat we met de Ajax-watcher...
Ja, dat is wel af en toe de kritiek. Hè?
Ja, dat is het antwoord van de vraag richting Ajax gaan. Maar dat is natuurlijk ook jouw portefeuille.
Ja, maar ook om even... zeg maar aan te geven wat Heitinga niet goed doet. Nee. Maar Valentijn kan ook heel veel. Ik ga trouwens zo wel naar PSV toe.
Nou, kijk eens aan. Oh ja, hoezo dan? Daar
kan ik niks over zeggen.
Nee?
Nee, daar kan ik wel wat over zeggen. We hebben voor de zaterdagkrant een mooie interview met... hopelijk mooie interview met Joey Veerman.
Oh, kijk, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Nou, ik zat naar de programma's te kijken van PSV en Ajax. Zoveel ontloopt dat elkaar in die zin niet. Ze moeten natuurlijk tegen elkaar in de competitie en voor de beker. Maar PSV moet bijvoorbeeld ook nog naar AZ... Laat ook vaak punten liggen tegen wat eenvoudigere tegenstanders uit. Dus wie denk jij, Valentijn, dat de beste papieren heeft?
AZ komt ook nog naar Ajax. Ja. En volgens mij moet Ajax naar Twente. Ook nog naar Twente.
Ja.
Dus voor die plaats 2 wordt veel spannender dan om plaats 1. Hè. Feyenoord, dat is een gelopen koers. Die worden kampioen van Nederland. En dan die plaats 2 geeft natuurlijk recht op de voorronde van de Champions League. Nou, dan kan je uitgavenpatroon aan koppelen voor komende zomer. Dus... ja, dat wordt wel super interessant.
Ja.
Ik hoop ook dat de AZ wel bij blijft. Dat het een free horse race wordt voor die tweede plaats.
Ja, het is nu 5 punten.
In de winter dat er 5 gingen strijden om de landstitel. Nou, dat is wel even iets anders gelopen dan. Nou, laten we dan maar 3 strijden om plaats 2. Ja.
Maar bij PSV, Simon...
Ik vind PSV absoluut niet indrukwekkend. Maar als je de cijfers van de afgelopen wedstrijden op een rij zet... ja, die zijn wel redelijk indrukwekkend. Ja. Ze hebben volgens mij in januari of heel begin februari punten verspeeld bij Emmen. Daarna nog 1 keer volgens mij bij Vitesse. Ja, en voor de rest blijven ze redelijk foutloos. Alleen ja, de tegenstanders zijn de tegenstanders die John Heitinga zijn eerste 7-8 wedstrijden had.
Ja, nee, oké. Okay. Het is weer... Het is weer veel te bespreken. Nou, Oosting die tekent een contract bij FC Twente.
Ja.
Die speelde, Flap heeft gescoord. Dat was ook wel weer aandoenlijk eigenlijk. Hè?
Groot nieuws, gelijk ook de grootste overwinning van het seizoen.
Ja, en de vloek van Flap ging bij Sido Sport. Ik geloof dat 38 keer gezegd is. Maar goed, leuk voor de jongen. Toch?
Zeker.
Wou jij nog wat kwijt zo aan het eind van deze podcast?
Ja, dat ik wel heel erg knap vind. Zijn naam werd al genoemd in combinatie met Pierre van Hooijdonk. Maar wat Maurice Stijn aan het doen is met Sparta, dat vind ik wel echt geweldig.
Ja.
Dat ook goede selectie samengesteld. In samenspraak met de technisch directeur. Maar dat is wel voor mij de meest verrassende ploeg van dit seizoen, vind ik.
Ja.
In positieve zin, want Groningen is dat wel in negatieve zin.
Nou, waar AZ nog genoeg kansen kreeg om uiteindelijk die gelijkmaker te forceren. Maar goed, het is toch heel razend knap natuurlijk.
Je moet het maar wel doen. 1-0 winnen in Alkmaar.
Ja, wil jij nog wat kwijt tot slot, Valentijn?
Nou ja, Ik denk dat Cambuur nu niet officieel, maar officieus is gedegradeerd. Die gaan het niet meer redden. Maar dat Groningen natuurlijk door die nederlaag tegen Utrecht thuis.
Ja.
Ja, die krijgen het toch ook veel moeilijker. Ik dacht dat die wel voldoende kwaliteit hadden om zich uiteindelijk toch nog te redden. Maar het wordt wel een heel lastig verhaal. Want de afstand wordt wel heel groot met Excelsior. Die daar volgens mij net boven staat en Emmen. Dus, maar Cambuur, ja, daar is de trainerswissel heeft weinig geholpen met George Ulte.
Ja.
De kroonprins een jaar geleden nog bij Fortuna Sittard. Nou, daar inmiddels vertrokken, ontslagen. En bij Cambuur draait het ook voor geen meter. Krijgt hij de boel ook niet op de rit. En,
nee.
Ja, als je dan hoort wie er allemaal bij Cambuur worden uitgegooid. En hij kan in principe blijven zitten. Pascal Borsgaard, die het natuurlijk heel goed heeft gedaan samen met Henk de Jong. Ja, en dan die iedere dag op en neer rijdt naar Rotterdam. En die wordt dan, die krijgt zijn ontslagbrief en daar gaan ze dan niet mee door. En dan denk ik van, nou, dat had misschien wel een hele goede trainer geweest voor Cambuur in de eerste divisie.
Het kan natuurlijk ook een gigantisch zuur seizoen worden voor Dick Lukien, hè? Die
ja.
Zeg maar, al weet dat zijn toekomstige club Groningen dan misschien gedegradeerd is. Maar met de Emmen, die spelen de laatste 6 wedstrijden. Dat is echt niet normaal.
Ja.
Ja.
Die spelen Ajax uit, Heerenveen uit, Twente thuis, AZ uit, Feyenoord thuis en Utrecht uit.
Ja.
Waarbij wel aangetekend dat Feyenoord de ene laatste is. En dan hebben die Feyenoorders misschien wel heel veel champagne in de benen. Maar normaal gesproken ja, gaat Emmet ook gigantisch moeilijk krijgen. Ja.
Wat ik trouwens ook nog wel aardig vond, dat interview met Sjoerd Ars na Ajax Fortuna. Dat hij zei van ja, maar we hebben de salarissen wat later overgemaakt. Maar ja, als je in de zandbak voetbalt dan, of waar dan ook, dan is het allemaal heel gebruikelijk. Maar ik vond dat hij zich daar eigenlijk wel heel gemakkelijk van afdeed. Terwijl ik denk van ja, Hielmans heeft eigenlijk gewoon een punt. Want je loon hoort gewoon gestort te worden, toch? Op de afgesproken datum. Dus dat zegt ook al wat over hoe het er bij die club aan toe gaat.
Precies. Dat is natuurlijk geen heel goed teken. Als je nu al achter de feiten aanloopt qua salaris, dan kan dat wel eens een heel groot probleem in de toekomst worden.
Ja, maar ik zou alle oren gaan spitsen als ik de KNVB was en dit verhaal zou horen.
Ja, ja. Ik denk dat dit de volgende degradant wordt, volgend seizoen.
Ja.
Als het inderdaad blijkt dat het heel moeilijk is om die salarissen te betalen, nou, dan krijg je natuurlijk een enorme leegloop. En als die Turkse eigenaar, als dat allemaal niet meer over de brug komt, dan is Fortuna Sittard natuurlijk gedoemd om te degraderen volgend seizoen.
Ik vind dat wel mooi hoor, dat onze meester voorspeller zelf al voor volgend seizoen.
Ja, dat in deze slaperige toestand nog op de dinsdagochtend. Jongens, ik ga naar Fransie.
Ik ben niet slaperig.
Je bent mescherp, ja.
Was ik er al uit, man.
Zo is het. Ik ga naar Fransie en Caroline.
Jij gaat naar Joey en Sanne.
Wat ga jij doen, Valentijn?
Sanne Clement.
De
persvoorlichter van PSV.
Okay. Sorry, ik moet even schakelen.
Op de koffie, bij de familie van Kemenade.
Alright. Hey, jongens, tot de volgende. En op een mooi Europees weekje maar.
Doe.
Ciao.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.